gezegend nieuwjaar voor degenen die ik het nog niet persoonlijk wil kunnen wensen. Oh, en Hanneke, er is wel kinderdienst, crash, oppas voor de kleintjes. Goed. Nou, een nieuw jaar, nieuwe kansen, zegt de wereld dan. Sommige mensen nemen zich voor om nieuwe jaar bepaalde dingen te gaan doen. Of juist niet, of niet meer, of anders, op een nieuwe manier. De bekende goede voornemens. Anderen zien uit naar iets nieuws. Of nemen zich voor nieuwe dingen te doen. Maar wat zegt de Bijbel nou over het nieuwjaar zoals wij dat kennen? Van 31 december op 1 januari. En zegt de Bijbel daar wel wat over? Zijn er Bijbelse voorbeelden van dienaren van God die dat nieuwjaar zoals wij dat kennen vieren? Het westerse nieuwjaar. Vierde Jezus dat westerse nieuwjaar? Of de apostelen? Of zijn er aanwijzingen in de Bijbel te vinden die duiden op de viering van het nieuwe jaar zoals wij dat kennen? Daar gaan we straks wat dieper op in. Maar ik wil eerst eens even kijken naar de oorsprong van het oud en nieuw, zoals wij dat kennen. En als ik het in deze preek over oud en nieuw heb, dan bedoel ik ons wereldse, westerse nieuwjaar. Er is ook nog een Bijbels nieuwjaar, het Joodse nieuwjaar, maar daar komen we straks wel op terug. Waar komt onze westerse, wereldse oud en nieuw viering vandaan? Nou, even googelen. En die zegt dan vervolgens, dit is ontstaan uit eeuwenoude tradities van diverse culturen. De Babyloniërs en Romeinen vierden het feest zo rond 20, 21 maart. Met rituelen om de goden gunstig te stemmen. En de Germanen die vierden het zogenaamde Joelfeest. Nou, dat klinkt al een beetje naar hoe wij het gaan vieren. En dat was rond 21 december, ook met rituelen zoals grote vreugde, vuren en offers om de goden gunstig gezind te stemmen en om de boze geesten te verdrijven. In 45 voor Christus, toen stelde Julius Caesar de Juliaanse kalender in, waarbij 1 januari de start was van het nieuwe jaar, ter ere van de god Janus, vandaar Januari. En de vroege kerk verzette zich eerst tegen die heidense vieringen, maar uiteindelijk werd in 1582 door paus Gregorius de 13e 1 januari bevestigd als de officiële nieuwjaarsdag. Daarna gingen de Romeinse viering aan de god Janus en de Germaanse Joelfeesten over in het moderne viering zoals we die kennen met vuurwerk en lawaai, herrie. En het vuurwerk dat komt oorspronkelijk uit China. Ook bedoeld om de boze geesten te verjagen. En na de Tweede Wereldoorlog werd het hier in Nederland erg populair met lawaai, vuurwerk en explosies. Die oude tradities van lawaai maken om demonen te verjagen, die bleven bestaan. En die werden versterkt door het vuurwerk en zoals we dat kennen in onze huidige nieuwjaarsviering. Maar terug naar de vraag, zegt de Bijbel wat over het westerse oud en nieuw, zoals wij dat vieren? Het antwoord is nee. Hoewel, als je als kritische en strikt aan de leer houdende christen er al iets van zou moeten menen te vinden, dan kun je daar wat over vinden in Deuteronomium 12, 32. Dat is een waarschuwing dat we niet mee moeten doen met heidense feesten en gebruiken. De waarschuwing, eigenlijk een gebod, om zo'n heidens feest niet mee te vieren. In ieder geval om niet mee te gaan in de reden en de betekenis, de aanleiding van waar die feesten door ontstaan zijn. Zoals dat voor oud en nieuw zou zijn om boze geesten te verdrijven. Maar die waarschuwing die zou je dan ook van toepassing kunnen laten zijn op ons kerstfeest. Op de manier en de datum waarop wij het kerstfeest vieren. Zo. Dat is nogal een binnenkomer in het nieuwe jaar voor een nieuwjaarspreek. Maar maak je geen zorgen, we eindigen met de bemoedigende belofte vanuit God zelf. En laten we niet Rome zijn door de paus, wij vieren kerst op 25 december. En we zetten ook een kerstboom. Hoewel wij wel degelijk stilstaan bij de werkelijke betekenis van het kerstfeest. De geboorte van Jezus en Het gaat ons niet om kerstballen of kalkoen of de kerstman. Wij gedenken de werkelijke betekenis. En zo is het ook met nieuwjaar. Dat heeft voor ons niks te maken met het verjagen van boze geesten. Maar het is voor ons gewoon terugkijken op het voorbije jaar. De Heere danken en met verwachting uitkijken naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. En elkaar een nieuw jaar te beginnen met elkaar geluk, voorspoed, zegen, vrede, gezondheid, de beste wensen enzovoort enzovoort toe te wensen. En wat mij betreft vier zo'n afsluiting en een nieuw begin elke maand. Oud maand en nieuw maand. En afsluiting van de week, begin nieuwe week. Oud en nieuw week. Wees alleen een beetje voorzichtig met oliebollen. Maar terug naar de vraag, staat er iets in de Bijbel over het vieren van nieuwjaar? En nou niet specifiek nieuwjaar zoals wij dat kennen, maar nieuwjaar in het algemeen. En dan is het antwoord ja. Maar dat is niet het westerse oud en nieuw zoals wij dat kennen. Daar komen we straks ook wat op terug. Want bij de uittocht uit Egypte krijgen de Israëlieten van God een nieuwe kalender. De uittocht is zo belangrijk dat de Heere zegt in Exodus 12 vers 2... Deze maand zal voor u het hoofd van de maan zijn. Zij zal u de eerste van de maan van het jaar zijn. En door die kalenderwijziging is de eerste maand van de burgerlijke kalender de zevende maand geworden. En de eerste dag van deze maand is voor de Israëlieten een hele bijzondere dag. Het feest van het bazuingeklank, of het bazuinenfeest, ook wel het trompettenfeest genoemd. En dat feest heet Rosh Hashanah. Dat is het nieuwe jaar zoals God dat binnen de maanden heeft ingedeeld. En dat begint dus op de eerste dag van de zevende maand. Dat is in onze kalender zo rond september, oktober. En dan op Rosh Hashanah, dan wordt de instelling van het Joodse nieuwjaar herdacht. En dan staan we stil bij de werkelijke betekenis van nieuwjaar zoals God het heeft ingesteld. En het is best wel aardig om onze manier van nieuwjaarsviering, dus december, januari, is te vergelijken met wat de Heer tegen de Israëlieten zegt over het Rosh Hashanah. Over het vieren van hun nieuwjaar. En dan bedoel ik niet dat wij nu in ons jaar 2026 leven, maar dat het 5786 in de Joodse kalender is. Maar ik wil meer kijken naar inhoudelijke overeenkomsten of misschien verschillen. Over de invulling van het feest. In de Leviticus 23, versen 24 en 25, staat ook in Numeri 29, daar zegt de Heere, in de zevende maand, op de eerste van de maand, zult gij een rust hebben. Een gedenkdag van bazuingeklank, een heilige samenroeping en geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult de Heere een vuuroffer offeren. Nou, wat valt nou daarin op? Als eerste, de nieuwjaarsdag is voor de Israëlieten een rustdag. Dat is dan een overeenkomst met, zoals wij het vieren, een vrije dag. Maar er staat eigenlijk, er wordt niet gewerkt, maar gekerkt. Want er is sprake van een heilige samenkomst. Met andere woorden, geen lawaaierige drukte. En het is een gedenkdag bedoeld om in stilte na te denken in de binnenkamer. En geen lawaai van veel mensen bij elkaar. Op deze dag werd er op de bazuin geblazen als oproep om over je leven na te denken. Op de eerste dag van een nieuw jaar gedenken de Israëlieten de eerste dag van de wereld. Dat is voor hen de dag van de schepping. Ze denken aan God als schepper en als onderhouder van het leven. Ze kijken terug naar het jaar wat achter hen ligt en zien de trouwe zorg van God al die tijd. En daarom is het ook een dankdag waarop de Israëlieten God danken voor de weldaden die zij het hele jaar genoten hadden. En wie terugdenkt aan de trouw van God wordt eigenlijk ook bepaald bij zijn eigen ontrouw. En door de Israëlieten naar hem te laten kijken wil de Heer hen leren wie of wat ze zelf zijn. Dat was een zondaar voor God. En daarom is die dag voor de Israëlieten ook een dag van boete en berouw. opdat ze hun zonde zouden realiseren en zich met spijt en berouw zouden voorbereiden op de dag van de verzoening. Dat is dan de 10e dag van die maand. Een derde punt dat opvalt, er is sprake van een vuuroffer, geen vuurwerk. De Heere vraagt de Israëlieten op deze nieuwjaarsdag bij hem te komen om hem een vuuroffer te brengen. Een vuuroffer, dat wordt helemaal verteerd en de rook die opstijgt, dat is een lieflijke geur voor de Heere. En alle offers in het Oude Testament wijzen op Jezus. Alleen alles wat hij gedaan heeft, is aangenaam voor God. En daarom is het nodig om één te worden met Jezus. En, zegt God ook, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Het gaat om geestelijke offers die aangenaam zijn voor God. En dat lezen we in 1 Petrus 2, vers 5. Dat is wel even wat anders dan knallers afsteken. Maar als je graag vuurwerk afsteekt met nieuwjaar, geen probleem, ga je gang, vier je feestje. Ik vergelijk alleen maar Gods bedoeling met Rosh Hashanah, met het nieuwjaar wat wij er in de westerse wereld van hebben gemaakt. Dus de Bijbel en God spreken wel degelijk over nieuwjaar en nieuwjaarsviering, alleen het tijdstip en de uitvoering zijn anders. Dus als je nou zowel het oud en nieuw viert zoals wij dat kennen, als het Rosh Hashanah, dan kun je twee keer in één jaar nieuwjaar vieren. En toch is een gedenkmoment bij het overgaan van iets ouds naar iets nieuws niet verkeerd. Het is juist goed om een markeringspunt te hebben in de geschiedenis, het algemeen of in jouw persoonlijk leven, wanneer iets nieuws begint. Het is een moment van reflectie, terug te kijken en vooruit te kijken. Zeker als dat terugkijken helpt om je vertrouwen in God te bevestigen. Als je ziet van wat hij voor jou gedaan heeft de afgelopen tijd. De Bijbel noemt weliswaar het westerse nieuwjaar niet, maar het biedt voldoende principes en aanknopingspunten in de hele Bijbel door voor het herdenken van Gods trouw. Dankbaar zijn daarvoor en af te leggen van het oude en het aantrekken van het nieuwe, wordt er wel gezegd. Het omarmen van vernieuwing en hoopvolheid te zien naar de toekomst. Daarom heeft God inmiddels zelf dat Rosh Hashanah ingesteld. De Bijbel die spreekt vaak over nieuw en iets nieuws en vernieuwing. Opnieuw beginnen in de vorm van een belofte. En vrijwel altijd in een positieve en hoopvolle betekenis. Aan het eind van de preek dan zullen we nog een aantal van die beloften over nieuw en vernieuwing doornemen. Dan zie je een heel rijtje verschijnen op de beamer en dan zie je eigenlijk hoeveel beloften God geeft over nieuw en vernieuwing. Maar voor we dat doen, eerst even een korte woordstudie. Het woord dat in het Oude Testament gewoonlijk met nieuw wordt vertaald, dat is het Hebreeuwse woord chadash. En dat betekent nieuw, zoals voor nieuwe dingen, nieuwe gebeurtenissen. Het duidt tevens op vernieuwing van het oude. In het Nieuwe Testament worden de woorden neos en kainos gebruikt. Neos betekent sinds kort verschenen. Dus iets wat er voorheen nog niet was. Met andere woorden, nieuw geschapen of nieuw gecreëerd. En dat andere woord, kainos, dat betekent kwalitatief nieuw. Anders dan het andere. Anders dan het oude. Dus het oude is niet vervangen, maar vernieuwd. Nieuw in de eerste betekenis was vanuit niets. En als er al iets soortgelijks was, dan is dat weg, weggedaan, vervangen. Dat is niet hetzelfde als anders. Anders, dat is veranderd of aangepast of vernieuwd. Maar dan in de vorm van verbeterd of verfraaid. En het bestaande, dat wat veranderd is, dat is er nog steeds. Dat is niet weggedaan. In de Bijbel zien we dat het woord nieuw naar verschillende concepten verwijst. Zoals het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is in bepaalde opzichten een vernieuwing van het Oude Testament. Maar het Oude Testament blijft wel behouden. Het blijft van waarde. Het blijft van kracht. En het blijft van toepassing. Het Nieuwe Testament is daarom geen vervanging van het Oude Testament. Maar een aanvulling Het is eigenlijk zelfs meer, want het is een vervulling, een volmaking. Het maakt de Bijbel, het testament, compleet. Oude testament plus Nieuwe testament. Dus oud en nieuw. En Jezus zelf refereert aan het Oude Testament als relevant. Het doet ertoe en dat geldt nog steeds. Het Oude Testament is niet vervangen door het Nieuwe Testament. Een ander concept, dat is een nieuw verbond dat door Jezus is gesloten. In onder andere Lucas 22, vers 20 en Hebreeën lezen we dat Jezus stelt met zijn bloed een nieuw verbond in. Dat leidt tot verlossing van zonde. En dat is nieuw ten opzichte van het Oude Testament. Het maakt mogelijk en het realiseert wat in het Oude Verbond niet tot in perfectie gemaakt kon worden. Of mogelijk was. Een ander concept, een nieuw gebod, geeft Jezus ons in Johannes 3, 13, vers 34. Een vernieuwing van ons denken, Romeinen 12, vers 2. Wat nodig is om veranderd te worden, om een nieuwe mens te worden. En dat betreft dan een vernieuwing die de Heilige Geest in ons bewerkt heeft. Er is sprake van een nieuwe schepping. In de breedste zin van het woord, in zijn algemeenheid. In de Openbaring 21, vers 1 tot 5. Dat belooft de Heer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem. Dat is een belofte van een complete vernieuwing en een nieuw begin. Een boodschap van hoop en troost die aangeeft dat het oude zal verdwijnen en het nieuwe, het perfecte, daarvoor in de plaats zal komen. Denken ze aan een hele nieuwe samenleving. En daar staat, hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Alle dingen. Dus alles omvattend. Dat lied wat we net gezongen hebben. En dat omvat ook een nieuwe schepping op persoonlijk niveau. Op persoonlijk vlak. Wie één is met Christus, is een nieuwe schepping. Staat in 2 Korinthe 5, vers 17. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. In de NBG staat er is een compleet nieuwe mens ontstaan. En in Openbaring 3, vers 12, daar wordt ons zelfs een nieuwe naam beloofd. Want er staat, ik zal u een nieuwe naam geven. Een ander concept is een nieuw hart en een nieuwe geest. God belooft een nieuw hart en een nieuwe geest. Dat staat in Ezechiël 36, vers 26. En tenslotte is er sprake van nieuw leven. Wat je ontvangt als je je bekeert tot Jezus. Denk aan de doop. Denk aan de wedergeboorte, dat spreekt over opnieuw leven, nieuw leven. En dan kun je afvragen, waarom nou steeds die vernieuwing? En heb je daar weer zin in? Zien we er wel naar uit? Of houden we het liever bij het oude, wat je kent, vertrouwt? En is vernieuwing altijd een verbetering? Bij God wel. Nieuwe beginnen zijn specialiteit. God is een specialist in vernieuwen. Maar dan heb je wel eens het gevoel dat God iets nieuws met je wil beginnen, maar je niet weet wat je moet doen. Het goede van geen idee hebben wat je moet doen, dat is dat je daardoor bewust wordt van hoeveel je God nodig hebt. We hebben net ook gezongen van, bij u moet ik zijn als ik niet weet wat ik moet doen. Andere keren dan zie je vol verwachting uit naar vernieuwing. Mogelijk heb je zo'n puinhoop gemaakt van je oude leven, dat de nieuwe schepping een van de meest ongelooflijke geschenken is die je ooit hebt ontvangen. En Hebreeën 10, vers 19 en 20, geeft daar nog een ongelooflijk geschenk bij. Daar staat, daarom broeders, hebben wij het vrijmoedig recht om het heilige der heiligen binnen te gaan door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd. Door het voorhangsel heen, dat wil zeggen door zijn lichaam. Nou, dat is een beetje een moeilijke tekst, maar we krijgen de kans om in zijn tegenwoordigheid te komen via een nieuwe en levende weg. De oude weg, of het oude verbond, dat beperkte de toegang tot het heilige der heiligen, tot één specifiek individu. op een specifieke tijd en plaats. Maar de nieuwe weg die Jezus ons heeft gegeven, die kent die beperkingen helemaal niet. Het is een open deur voor ieder van ons en voor ieder die in hem gelooft toegankelijk. Op elk moment, op elke plaats en om welke reden dan ook. We hebben de mogelijkheid en het voorrecht om direct in zijn aanwezigheid te komen. God is voortdurend bezig met vernieuwen. En soms laat God ons plannen maken voor een nieuw begin. Dan weten we wat er staat te gebeuren. Heeft hij dat van tevoren bekendgemaakt, zodat je kunt voorbereiden. En soms is ons enig aandeel alleen maar ervaren van Gods werk bij een nieuw begin. In Jesaja 43, vers 19, daar staat, zie, ik ga iets nieuws doen. Nu zal het uitspruiten, zult u het niet herkennen. Ik zal zelfs een weg aanleggen in de wildernis en rivieren in de woestijn. Daarmee zegt God zijn volk dat er iets nieuws gaat gebeuren en dat het zijn werk zal zijn. Hij zelf is degene die het nieuwe werk doet. Voor Gods volk zou het nieuwe uitspruiten, of ontspruiten. Ontspruiten verwijst naar een plant die uit de grond breekt. En dan zegt God, zult u het niet herkennen? Nou, wij hebben dan misschien geen aandeel in dat nieuwe wat God in ons leven bewerkt. Maar hij laat ons wel een innerlijke aanraking ervaren over dat nieuwe wat hij in ons leven gaat doen. En in het einde van Jesaja 43, vers 19, zegt wat over dat nieuwe dat God zal voortbrengen. Wat voorkomt uit Gods werk voor ons, dat wijst op een onmogelijke situatie. Een weg in de woestijn, rivieren in de woestijn. Nou, vandaag de dag is dat voor ons mensen niet onmogelijk om een weg aan te leggen in de woestijn of een rivier aan te leggen in de woestijn. Maar in die tijd was dat onmogelijk voor mensen. Dus dat kan niet anders zijn dan iets bijzonders, werk van God. Alleen hij zou een weg of een rivier kunnen laten ontstaan. En het is sowieso beter om samen met God te gaan zoeken naar die nieuwe weg in je leven, dan zelf een weg te banen in jouw persoonlijke woestijn. Nieuw staat in de Bijbel ook vaak op cruciale plaatsen of voor een radicale verandering. En toch betekent nieuw niet per definitie dat het oude niet goed meer is. Of niet meer belangrijk of van toepassing is. Of voorbij is of moet worden weggedaan, vervangen. Dat geeft de Bijbel zelf ook aan, want in Matteüs 13, 52, daar heeft Jezus het over een schriftgeleerde die leerling is geworden in het koninkrijk van de hemel. Een schriftgeleerde. En dat is dan niet de traditionele schriftgeleerde, dat is niet de bekende fariseer, maar dat is een goede, een wijze schriftgeleerde, iemand die goed bekend is met het koninkrijk van de hemel en daardoor is onderwezen en gevormd. Dus je zou kunnen zeggen, een discipel. En Jezus zegt dat zo'n echte, zo'n goede schriftgeleerde, die discipel is geworden, die is als de heer des huizes, die uit zijn schatkamer, in een andere vertaling staat voorraad, nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dus dat betekent dat iemand die het koninkrijk van God kent en begrijpt, zowel de oude, vertrouwde waarheden als de nieuwe inzichten en openbaringen kan combineren en zo die schat aan kennis verzamelt. Die schat die bezit de oude als nieuwe waarheden. En Jezus benadrukt dat de discipelen zowel het bekende, het oude, als het nieuwe moeten kunnen presenteren. Ze moeten wijs zijn en vaardig zijn in het gebruik, zowel van de oude, traditionele waarden, als de nieuwe inzichten die het koninkrijk van God met zich meebrengt. En Jezus leert zijn discipelen dat zij als leraren van het koninkrijk, en dat zijn wij ook, in staat moeten zijn om de waarheden van het Oude Testament te verbinden met de nieuwe openbaringen van het nieuwe verbond. En zo weer een rijke schat aan inzichten kunnen delen met anderen en ook kunnen onderwijzen. Dus het gaat om combineren, het verbinden van het Oude Testament met het Nieuwe Testament, om die totale waarheid te kennen. Dus ook het oude is nuttig en zinvol en bruikbaar om toe te passen en te onderwijzen. Ook weer oud en nieuw. Met ons westerse nieuwjaar wensen we elkaar de beste wensen toe. Geluk, zegen, voorspoed, gezondheid. Alles wat wenselijk is, zeggen we dan. En dat doen we dan één keer per jaar. Soms ook bij een nieuw levensjaar. Dat is ook een nieuw jaar. Dus ik wens de mensen ook wel eens een gelukkig nieuwjaar toe als ze jarig zijn. Dat is ook een nieuw jaar. En dat vinden we in de Bijbel als zodanig niet terug. Maar de Bijbel staat wel vol met zegenwensen en zaligsprekingen en felicitaties. Wat die zaligsprekingen eigenlijk zijn. En de Bijbel beperkt zich niet tot zo'n zegen of gelukwens die je één keer per jaar uitspreekt. Op één bepaald moment of één specifieke dag. Zoals nieuwjaarsdag. Maar die bevat toewensingen en beloften voor heel veel momenten. Pak je Bijbel als je een bemoediging nodig hebt. Lees zo'n tekst en dan geldt die tekst voor jou en op dat moment. Welke dag het ook is. In de Bijbel lezen we Gods belofte die we ons elke dag kunnen toe-eigenen. Zo vaak we die lezen. Al is het meerdere keren per dag. Zijn woord is de waarheid. En dat geldt en blijft gelden in jouw leven. En onze nieuwjaarswensen betreffen zaken die een mens niet voor de ander kan bewerken. Het is geen belofte. Het is een wens die een hoop uitdrukt, maar geen zekerheid. Geeft geen garantie dat die toewensingen uitkomen. Dus eigenlijk een hoop zonder zekerheid. Zo van, nou, ik hoop maar dat. En nou, daar klinkt al een stukje twijfel, onzekerheid uit. Het is zeker geen toezegging. Maar die beloften in de Bijbel, dat zijn beloften van de Heer zelf. God spreekt ze uit. Hij belooft ze. Niet door een mens, hoe goed bedoeld en oprecht die ook uitgesproken zijn. Maar een mens, zoals ik al zei, kan het niet voor je verwezenlijken. God wel. De Bijbel geeft geen hoop die onzeker is. De beloften die de Heer geeft zijn echte toezeggingen. Niet met onzekerheid, maar met een garantie. Zijn belofte van de Heer zelf. En we weten, hij is een waarmaker van zijn woord. Hij doet geen logische belofte. Hij komt zijn belofte na. Hij doet wat hij zegt. En zijn beloften betreffen elk aspect van het leven. Fysiek, mentaal, geestelijk. Qua gezondheid, je gesteldheid, je welbevinden, je zekerheden, je identiteit. Zie, laten we net, ik maak alles nieuw. En ik heb een aantal teksten genoemd. Ter afsluiting wil ik die teksten nog eens een keer herhalen. En uitbreiden met wat extra teksten. En teksten hebben allemaal betrekking op vernieuwing, nieuwheid. Kitty zal ze even voorlezen.
De eerste staat al op de beamer. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat, de kracht van herhaling. We horen deze morgen meerdere teksten steeds diverse keren voorgelezen. Maar ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Vaak als je meerdere teksten hoort, dan je hoort het, maar het is soms ook weer net zo snel weg. De tweede staat er denk ik ook al op. Nee, dat komt eraan. 2 Korinthe 5, vers 17. Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Klaagliederen 3, vers 22 en 23. Zijn ontferming of zijn barmhartigheid kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Elke ochtend nieuw, groot is uw trouw. Ezechiël 36, vers 26. Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. 2 Korinthe 5, vers 1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Maar je kunt ook lezen als een nieuwe woning. Als een nieuwe woning. Jesaja 40, vers 31. Maar wie hoopt op de Heere, krijgt nieuwe kracht. 2 Korintiërs 4, vers 16. Ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. Colossenzen 3, vers 9 en 10. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar zijn beeld, naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Hebreeën 9, vers 15. Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen alle die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Lucas 22, vers 20. Bij het laatste avondmaal sprak Jezus de woorden: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Het verbond uit genade wat jouw behouden is en jouw redding garandeert. Efeze 4, vers 20 tot 24. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Spreekt over het afleggen van de oude mens en de nieuwe mens aandoen. Ten slotte nog twee teksten waarin ons eigen aandeel in het vernieuwingsproces wordt genoemd. Romeinen 12, vers 2. Want wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En Johannes 13, vers 34. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie lief had, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Wijst op een nieuwe manier, op een nieuw voorbeeld, om met elkaar om te gaan.
Ja, een tijdje geleden zei iemand, je moet de Bijbel laten spreken. Nou, de Bijbel spreekt, God spreekt. En wat hij spreekt, van tijd tot tijd vermaning. Maar vermaning, dat is vaak bemoedigend toespreken van dichtbij. En nou, dat zijn alleen maar bemoedigingen en beloften. We gaan zo meteen avondmaal vieren als een bevestiging van het nieuwe verbond wat Jezus door zijn bloed met ons gesloten heeft. En waardoor al die beloften die we net gelezen hebben, voor jou gelden, voor ons gelden. En vier het avondmaal terugkijkend op Gods trouw en tegelijkertijd vooruitkijkend op zijn belofte. Door zijn trouw zal hij zorgen dat die beloften allemaal jouw deel gaan worden. Ja, steek de kaars maar even aan. We willen het deze keer als volgt doen. Kom naar voren en vorm kleine groepjes. En dank met elkaar, bid met elkaar, kijk terug. Bemoedig elkaar met je ervaringen met de Heer. En bemoedig elkaar ook met die beloften. Spreek ze naar elkaar uit. Of als je ergens mee worstelt, weet dan dat in al die beloften ook de oplossing van jouw worsteling ligt.
Ik lees uit Lucas, herziene Statenvertaling, het heilig avondmaal vanaf vers 19. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt.
In Korinthe wordt daar nog een waarschuwing bij gegeven. Wanneer je niet helemaal recht tegenover God staat, dan maak je eigenlijk misbruik van het avondmaal staat. Dat is ook een waarschuwing, een vermaning ter bemoediging van jezelf. Neem daar niet deel, maar maak het in orde. Heeft het iets met mensen te maken, ga naar die ander, maak het in orde, zodat je weet dat je heilig en rein tegenover de Heer zelf staat. En is dat aan de orde, blijf dan gewoon op je plek zitten. Maar voor de andere geldt uitnodiging. En we danken u, Vader, dat we in uw naam samen mogen komen door het offer van uw Zoon. Dank u wel, Heer Jezus, dat we mogen weten dat we door het avondmaal één zijn met u. Zoals we vanochtend hebben gesproken, dat één zijn met u betekent dat we een reukoffer brengen wat aangenaam is voor u, Vader. En dat willen we doen. En daarom willen we dit avondmaal vieren. Zoals u er vurig naar begeerd had dat avondmaal te vieren, zo begeren wij er vurig naar dat avondmaal met u te vieren, om één te zijn met u. En we danken u wel voor uw leven. En we vragen u zegen over het brood en de wijn die gegeven zijn. Voor onze zonde, dat we heilig en rein en gerechtvaardigd kunnen leven tot een eeuwigheid. Al die beloften kunnen meemaken. We danken u, Heer, voor het offer wat u gegeven heeft. En we zegenen deze tijd en het brood en de wijn in Jezus' naam. Amen. Alles is klaar. Kom naar voren.